Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hieren.
Mijn naam is Andreas Vos.
En Andreas, vandaag zitten we hier op de NVMM Scientific Spring Meeting. En met de commissie communicatie hebben we een hele mooie sessie over desinformatie. Dus wat een goed idee heb jij gehad om hier de sprekers te vragen voor de podcast.
Ja, dat is wat iedereen natuurlijk het meest interessant vindt aan deze sessies. Eindelijk iets wat niet over bacteriën, parasieten of andere vreselijke beesten gaat, maar gewoon over misinformatie, foute informatie. En ik moet dan misschien hier ook zeggen dat je daar heel snel kan intrappen, door als ik uit persoonlijke ervaring weet... Kan dat gebeuren?
Moeten we hier verder op ingaan, Andreas?
Nee, de stilte schreeuwt vreselijk, zou ik zeggen. Ik heb een mooie film van anti-vaxxers waar ik dan ook plotseling een rol in heb. Goed, het gaat sneller als we denken, maar daarom hebben we hier nu experts.
Onze eerste gast is Tom Rozenbeek, onderzoeker bij het RIVM. Nou, Tom, stel jezelf voor.
Ja, dank dat ik hier kan aansluiten. Ik ben Tom Rozenbeek, ik ben promovendus bij de Universiteit Groningen. En ik werk daarnaast bij het RIVM. Misschien goed om even te zeggen dat ik hier niet namens het instituut RIVM spreek, maar als promovendus van de Universiteit Groningen. Maar mijn onderzoek vindt wel in de plaats van de context van het werk van het RIVM. En dat gaat namelijk over de vraag waarom de alte vaccinatiegraad en wat kunnen we daaraan doen. En specifiek kijk ik ook naar misinformatie en naar vertrouwen in de overheid.
Nou, eerste vraag al, wij hadden het net over desinformatie. Jij zegt misinformatie. Ja. Is er een verschil?
Ja.
Is er een verschil?
Ja. Ja, wetenschappers hebben soms de neiging om te verzanden in discussies over definities en dat soort zaken. Maar ik heb er zelf, ben ik daar nooit zo erg van, want volgens mij gaat de crux gewoon over hetzelfde. Maar misinformatie is eigenlijk een overkoepelende term. En desinformatie is een subvariant van misinformatie. Misinformatie gaat eigenlijk over over valse of over misleidende informatie, ongeacht waar het in staat. Dus dat kan zijn via kranten, dat kan zijn online, dat kan ook zijn onderling, dus met peers en vrienden, familie en dat soort dingen. En bij desinformatie gaat het bij opzettelijk foutieve of misleidende informatie. En het verschil zit hem in het woordje opzettelijk. Want we weten niet altijd de intentie waarom bijvoorbeeld misleidende informatie wordt verspreid. Bijvoorbeeld stel iemand post online van ik wil mensen waarschuwen voor dit medicijn waar ik heel erg bijwerkingen van heb gehad. Ik noem maar iets. Ja, dan is dan de vraag, is dat opzettelijk misinformatie of niet? Nou ja, en bij is dat dan dus desinformatie? Het onderscheid zit hem in de intentie en die intentie weten we niet altijd.
Dus een eenvoudige voorbeeld uit recente geopolitiek. Ja. Als Trump iets zegt, dat is desinformatie. En als ons oud-minister-president iets gezegd, dat was het misinformatie.
Zo zou je dat kunnen samenvatten, ja.
Nou, helder. En wat is jouw... waar doe jij onderzoek naar bij het RIVM?
Ja, er loopt een onderzoeksprogramma dat heet SocioVax. Dat gaat in essentie over de vraag waarom dat vaccinatiegraad en wat kunnen we eraan doen. Er zitten verschillende onderzoekslijnen in dat programma. En ik kijk specifiek naar twee oorzaken daarvoor die vaak genoemd zijn. Eentje is dus misinformatie en twee is dalend vertrouwen in instituten. Zoals het RIVM, maar ook het vertrouwen in de huisarts daalt, in de GGD'en daalt. Vertrouwen in de wetenschap is dalend. En dat zijn eigenlijk allebei trends en die ook weer met elkaar samenhangen. Hè? Dus je kan je ook voorstellen dat omdat het vertrouwen in instanties daalt, krijgt misinformatie meer lucht.
Is deze trend bij zowel toegenomen post-COVID?
Als het gaat over de vaccinatiegraad, die daalt al langer. Die daalde al voor COVID, maar die heeft hem wel versneld. Dat kunnen we niet helemaal hard maken in de cijfers, maar iedereen voelt aan zijn onderbuik dat in ieder geval geen goed heeft gedaan. Tijdens COVID zag je eerst een opleving van het vertrouwen in de overheid. Dus echt het begin van die crisis zag je, dus mensen gingen weer achter de regering staan en we zijn één. En wij geloven wat er gezegd wordt vanuit de regering. En ergens tussen 21 en 22 is dat weer heel hard gedaald tot een niveau waar we nooit meer van hersteld zijn.
En heb jij een enig idee waarom dat is gekomen?
Dus dat heeft grote samenhang met de maatregelen die zijn genomen tijdens de COVID-crisis, die dusdanig veel impact hebben gehad op de levens van mensen. Dat die denk aan het sluiten van scholen, denk aan de QR-codes. Dat heeft het vertrouwen in de instanties geen goed gedaan. Mensen die in het begin werd dat, was daar draagvlak voor, maar je zag dat dat afnam gedurende de COVID-crisis. Ik wil daarmee niet zeggen dat wij die maatregelen niet hadden moeten nemen. Maar je ziet wel dat dat van invloed is geweest op het vertrouwen in de overheid.
Ja, en van welke soort misinformatie, ik hoop dat de meeste wat we hebben misinformatie en niet desinformatie is, hebben wij in Nederland de meeste last?
In Nederland? Er zijn eigenlijk, als het gaat over misinformatie, 2 of 3 stromen van onderzoek. Eentje gaat over misinformatie en public health. Daar zit ik zelf ook het meeste in. Dus dat gaat over wat. Dat gaat bijvoorbeeld over misinformatie en vaccinaties, maar ook over voeding, over allerlei zaken binnen public health. Een tweede stroom gaat over wat doet misinformatie voor onze democratie. Dus wat doet misinformatie met het vertrouwen in onze Tweede Kamer, in onze politieke instituten? En ook met onze mainstream media, om het maar even zo te noemen. En we hebben nog een stroom van onderzoek dat gaat eigenlijk over climate change en misinformatie. Dus er is ook enorm veel misinformatie over klimaatverandering. En dat is eigenlijk een derde stroom van onderzoek. Waar we het meeste last van hebben, dat is een beetje, en ligt eraan wie het vraagt. Ik vind zelf het public health natuurlijk heel belangrijk, maar als je een andere onderzoeker vraagt, dan zal die een ander antwoord geven.
En welke vlakken binnen de public health, daar doe jij nu onderzoek naar? Je vaccinatie, zei je?
Ja, maar ik doe ook een onderzoek naar de geboortezorg. En ik heb een onderzoek gedaan, dat was een beetje een schnabbelproject, kan ik wel zeggen. Maar dan gingen we kijken naar andere gezondheidsgedragingen, waaronder rookgedrag. Of mensen te veel suikerdrankjes consumeren. Mensen te zwaar waren en of dat een relatie had met misinformatie.
Okay. En wat onderzoek je dan precies?
Dit was we hebben gekeken naar hoe vatbaar zijn mensen voor misinformatie. Dat kunnen we meten. Dus de Universiteit van Cambridge heeft een test ontwikkeld die meet hoe vatbaar iemand is voor misinformatie. Dat meet je bijvoorbeeld door, dan krijg je stellingen voorgelegd en je moet, of headlines eigenlijk moet ik zeggen. En dan moet jij zeggen, is denk ik dat die headline echt waar is of dat die niet klopt. En op basis daarvan wordt er een score berekend hoe goed mensen daarin zijn. En dat geeft eigenlijk een meting voor hoe vatbaar mensen zijn voor misinformatie. En dat kan je vervolgens correleren met allerlei uitkomstmetingen, waaronder rookgedrag. Maar ook of mensen bezorgd zijn over vaccinaties. En dat is het type onderzoek wat ik doe. Dus het is vooral vragenlijsten en surveyonderzoek. Regressies bijvoorbeeld maken wij veel gebruik van.
En wat maakt nou dat mensen vatbaar zijn voor misinformatie?
Ja, dat is een goede vraag. Daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Toevallig zal ik daar ook in mijn presentatie straks wat over zeggen. Misschien is dat helemaal niet toevallig. Eind vorig jaar is er een meta-studie gedaan die een hele hoop studies bij elkaar gooit van wat weten we hier nou over. Over demografische en psychologische eigenschappen van mensen en of die nou verklaren of mensen vatbaar zijn voor misinformatie of niet. Eentje waar is naar gekeken is leeftijd. Dus zijn bijvoorbeeld juist oudere mensen of jongere mensen nou vatbaarder voor misinformatie? Je zou kunnen denken, ja, mensen die wat ouder zijn, zijn wat minder digitaal vaardig. De jongere generaties die groeien bijna op met een telefoon in hun handen en die zullen wat digitaal geletterder zijn. Maar ze vonden eigenlijk het tegenovergestelde, namelijk dat oudere mensen, en dan heb ik het over 40, 50-plussers,
veel... Vallen ook al 3 ouder.
Ja, ik wilde zeggen, hier komt nu grote protest.
De oudere generaties, dus 40-plussers, zijn beter in het herkennen van misinformatie dan jongere generaties, dat wil zeggen 30-minners. En met name de Gen Z-generatie is notoir slecht in het herkennen van misinformatie. En dat vind ik persoonlijk best zorgelijk, want dat is eigenlijk ook de generatie die over een aantal jaren komt te staan voor bijvoorbeeld de vraag, ga ik mijn kind wel of niet vaccineren?
Maar is dat een generatieding van deze generatie, zeg maar? Of is dat, zeg maar, het leven dat als je jong bent, je bent onbezonnen, je pikt heel veel op, je weet nog niet wat je moet geloven en niet, terwijl als je wat ouder bent, dan... Oftewel waren wij niet ook zo toen wij nog jong waren?
Ja, dat zal natuurlijk altijd de tijd moeten blijken. Hè? Ik vind zelf ook altijd de generatiestudie is wel wat ingewikkeld, want je gooit alles over één kam en je kan nooit op generatie X doet het zus en generatie Y doet het zo. Ik vind het altijd te generiek. Maar deze studie liet wel heel goed zien dat het in ieder geval in deze leeftijdsfase veel moeilijker is om waar van onwaar te onderscheiden. En waar dat mee te maken heeft, ja, is toch ook de vluchtigheid van de online media. Hè? Dus alles moet snel, er wordt gescrolld, het duurt een paar seconden, een TikTok-post.
Dat is het. Wij gaan niet op TikTok en al die andere social media. Die hoeveelheid aan informatie die binnenkomt bij een generatie waar dat smartphone inmiddels eigenlijk onderdeel van de hand is geworden. Ik denk dat dat zeker ook zou helpen.
Ja, en wat ook uit blijkt te maken is dat de 40-plussers, die hebben meer de neiging om wat langer stil te staan bij, hey, wat heb ik nou net gelezen? Klopt dat eigenlijk wel? Does it make sense? Heb ik daar nog vragen bij of gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag? En je ziet dat de jongere generaties daar meer, daar minder goed in zijn.
Maar laten we dan toch even gaan in de praktijk, zou ik maar zo zeggen. Bijvoorbeeld Rijksvaccinatieprogramma en de vaccinatie voor al onze kinderen, die deze jonge generatie over enkele jaren ook zou moeten laten vaccineren. Wat zijn daar die ervaringen die je hebt in het onderzoek?
Ja, helaas zien we dat mensen die vatbaarder zijn voor misinformatie ook sceptischer zijn over vaccineren. We zien dat dat een belangrijke verklaring is voor de dalende vaccinatiegraad. Dat is een heel concreet en pijnlijk gevolg van misinformatie. Dus het heeft daarmee effect ook op de volksgezondheid. Ik denk dat dat een heel concreet issue is waar we mee te dealen hebben.
En wat kan het RIVM of de Public Health daaraan doen om dat te verbeteren? Want dat is natuurlijk toch ook een belangrijke punt.
Ja, zeker. Ja, dat is dus precies waar nu heel veel onderzoek naar gedaan wordt. En het antwoord op die vraag is nog niet zo makkelijk. Toevallig las ik vorige week een proefschrift dat online kwam van de Universiteit van Rotterdam, de sociologie-departement. Ja, en dat ging eigenlijk over de groep hoger opgeleide ouders die in toenemende mate ervan afwijken van het Rijksvaccinatieprogramma of er zelfs helemaal niet aan deelnemen bij hun kinderen. En die spraken over, er zijn eigenlijk twee perspectieven op. Dus er is het natuurlijke perspectief. Dus mijn kind moet zelf bloot worden gesteld aan bijvoorbeeld de mazelen. En dat is veel beter dan een vaccin. En het andere perspectief was, ja, maar wacht eens even. Ik wil zelf blijven nadenken. Dus wat het RIVM allemaal zegt, dat hoef ik niet te geloven. Ik wil mijn eigen onderzoek doen. En dat zijn eigenlijk twee groepen binnen de hoger opgeleide mensen die... waarbij allebei sprake is van een dalende vaccinatiebereidheid. En ook de conclusie van dat proefschrift was, ja, vrek, het is nog niet zo makkelijk om dit tijd te keren. Want meer informatie geven, dat heeft helemaal geen zin. Dus stel, het RIVM maakt nog betere websites of nog betere folders of geeft nog betere voorlichting. Of huisartsen doen dat. Ja, voor de groep die gaat voor het natuurlijke perspectief maakt het helemaal niet uit. En voor de groep die zijn of haar eigen onderzoek wil doen, ja, het is ook maar de vraag wat dat voor zin heeft.
Nou, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want ik ben opgegroeid met, hey, je moet mensen onderwijzen, je moet mensen leren. We dachten natuurlijk ooit is dat internet de heilige graal was, omdat nu alle informatie beschikbaar was voor iedereen. Maar dat blijkt ook anders te zijn. Maar dat... Als ik jou zo hoor, dan heeft dat dus eigenlijk ook geen zin om, althans is dat zo, om mensen dingen uit te leggen.
Of... Je kunt mensen wel weerbaarder maken voor misinformatie, gelukkig. Daar zijn wel interventies voor. In de literatuur hebben we het dan over pre-bunking. Dat is een beetje de term die in de UK gedoopt is. En dat gaat eigenlijk over het simpele principe van, ik moet mensen vooraf erop attenderen. Hey, er gaat heel veel misinformatie rond. Hoe herken ik dat? Welke strategieën zitten daarachter? En hoe onderscheid ik het nou van goede informatie. En dat kan bijvoorbeeld heel simpel gaan over, ja, check je bronnen. Waar komt de informatie vandaan? Heeft degene die dit verspreidt een bepaald belang? Heeft die geldelijk belang? Of is dat veel neutraler? Dat soort technieken zijn er wel degelijk. Er zijn veel interventies voor. Die worden gelukkig ook al op middelbare scholen en dat soort plekken gegeven. Maar dan heb je het over mensen een vaardigheid aanleren. En dat kunnen we doen. Dat werkt gelukkig ook. Maar bij de groep die nu al twijfels heeft, is dat veel moeilijker. Of de groep die nu al afgehaakt is, zogezegd. Ja, is het veel moeilijker om daar wat aan te doen? Ik heb het antwoord nog niet gevonden.
Als ik jou zo hoor, dan zou ik zeggen, begin jong op scholen om kinderen dus inderdaad die vaardigheden bij te brengen van hoe is het, herken je?
Zeker, en dat gebeurt gelukkig ook. Daar komt ook vanuit verschillende ministeries steeds meer aandacht voor. Ik denk alleen niet dat het de heilige graal is. Het is ook moeilijk, hè? Dus mensen vergeten het ook weer. Hoe zat het nou? Als je een tijd dat niet toepast, dan vervliegt die vaardigheden vervliegen ook weer. En nogmaals, de groep die al niet meer in het onderwijssysteem zit, en dat is de overgrote deel van de bevolking, hebben dat soort interventies veel minder zin.
Ja, maar zouden we dan niet vanuit het RIWM bijvoorbeeld, in plaats van een mooie filmpje met RIWM-logo en RIWM-speakers, zo'n soort public health influencers moeten hebben? Ja, mensen die daar toch op TikTok en andere social media...
Charmante professoren bedoel je, Andreas?
Nee. Ik bedoel echt, je bereikt meer, zeg maar, in de behavioral science als je op de gelijke level zit als de mensen. Dus als je net die onder 40er wil bereiken of nog jongeren, heb je niks meer aan ons. Dan heb je een paar van die jonge leuke mensen nodig die dat vertellen. Of is het RIWM secretly daarmee bezig?
Wij doen natuurlijk alles secretly bij het RIWM. Nee, dit soort initiatieven zijn er gelukkig ook. Dus je hebt bijvoorbeeld Dokters Vandaag. Je hebt Shama Adriaan. Ik weet niet of jullie hem kennen. Nou, dat soort types die zich roeren in het publieke debat online over de hoeveelheid misinformatie die rondgaat. Ja, die moedig ik van harte aan. En die weten het ook op een toegankelijke manier over het voetlicht te brengen. Ik denk zeker dat er meer van dat soort initiatieven nodig zijn en dat kan helpen in de strijd tegen misinformatie.
Nou ja, recent had je natuurlijk Emma Heesters die overal te zien was vanwege de HPV-vaccinatie. Is daar nog iets van gemeten of dat geholpen heeft? Zag je daar meer uptake van HPV-vaccinatie daarna? Weet je dat toevallig?
Durf ik niet te zeggen. Ik denk dat dit soort dingen helpen heel, heel erg. Dat is een persoonlijk verhaal geweest van Emma Heesters. Wat natuurlijk een tragisch verhaal is. Laten we dat even vooropstellen. Maar ik vond het heel mooi om te zien dat zij zich inzetten voor de publieke zaak. Door hier heel veel aandacht voor te vragen. Ja, dit soort voorbeelden helpen natuurlijk enorm. Of het gewerkt heeft in de cijfers, weet ik niet. Dat doen we soms te weinig onderzoek naar. Dat is ook moeilijk om te meten. Hè? Een ander voorbeeld wat ik bijvoorbeeld tijdens COVID, de COVID-vaccinatieprogramma's heel goed vond, was dat ze in Engeland bijvoorbeeld heel erg op lokaal niveau hebben ingezet op vertrouwenspersonen of mensen die op lokaal niveau aanzien hebben. Bijvoorbeeld de aanvoerder van een voetbalteam of juist de imam in een islamitische gemeenschap. En om te proberen via dat soort individuen de gemeenschappen te bereiken. Ik wil nog steeds heel graag een keer zo'n soort onderzoek doen of dat nou effect heeft. Iedereen voelt wel aan van ja, dat moet gewoon een goed idee zijn. Want ja, als de voetballer van de stervoetballer van het lokale voetbalteam een vaccinatie laat zetten bijvoorbeeld, dan straalt dat wat uit, hè?
Gebruik van trusted messengers hebben we in de infectiepreventie ook al geprobeerd. Ja. Ja.
Dat is waar het over gaat, ja.
Over Engeland gesproken, we hebben nu een meningokokke B-probleem in Engeland. Waarbij ik heb gelezen dat het aantal vaccinaties voor meningokokke B niet aan te slepen is. Daar kunnen wij daar in Nederland nog gebruik van maken. In de zin van informatie geven aan Nederlanders van hey, zie dat wat daar gebeurt, moet je hier niet iets mee? Of ik.
Ja, dus het is ook weer heel interessant dit. Hè? Dus dit is eigenlijk een beweging die ik zelf niet helemaal had zien aankomen. Maar daar kwam vanuit de jongeren zelf een enorme oproep van jongens, laat je vaccineren, want dit is gewoon linkersoep. En ze zijn inderdaad niet aan te slepen. En de overheid heeft het ook heel erg gesteund. Dus dat vind ik heel slim daar. Die heeft meteen gezegd, ja, wij willen dat dit rugbaarheid krijgt en wij geven dit support. En de media heeft dat veel aandacht gekregen, maar ook online. Dus dat is ook belangrijk voor een belangrijk psychologisch fenomeen ook. Dat je veel eerder geneigd bent iets voor waar aan te nemen als het van een peer komt. Dus van jouw ingroep. Dus als iemand op jou lijkt, dus een andere tiener, dan maakt dat veel meer indruk dan wanneer ik iets aanbeveel.
Wat Andreas net zei dus inderdaad, hè, die 40 winnaars.
En dan denk ik dat je ook heel voor, denk ik tenminste, maar jij kan mij verbeteren als expert, dat angst maken misschien niet de goede weg is. Hè? Het is daarop attenderen wat daar gebeurt, dat ook hier in de media brengen, om op deze manier het bekend te maken. Maar om nu te gebruiken, denk eraan, zie wat voor paniek in Engeland is.
Nou ja, wat ik meer bedoel, het is natuurlijk een kleine wereld, dus die mensen, die jongeren uit Engeland, die zijn heel makkelijk bereikbaar, zullen we maar zeggen. Zou je die niet in een soort van Europa, nou goed, Engeland hoort dan weer niet bij de EU, maar in een Europees verband kunnen stimuleren om ook informatie te geven aan de rest van aan vasteland Europa, zullen we maar zeggen.
Ja, nou is het ook wel zo dat dit soort netwerken online niet per se aan landsgrenzen gebonden zijn. Dus misschien dat zijn eigen weg ook wel vindt. Maar dat is een goed idee. En als we dit soort campagnes kunnen over de sloot kunnen trekken, dan zou ik dat van harte aanmoedigen.
Wat zijn we vergeten? Wat wel een belangrijke punt is die je toch over wil brengen aan ons.
Ja, dat is dat er, en ik merk dat in dit gesprek ook al een beetje, maar er zijn eigenlijk twee perspectieven op misinformatie en de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de public health. En dat is één, is dat een groep wetenschappers zegt, ja, misinformatie is een groot probleem en we moeten interventies hebben en we moeten platforms reguleren en we moeten mensen weerbaarder maken en zo. En aan de andere kant heb je eigenlijk de groep die zegt, maar is misinformatie nou echt wel de oorzaak van het probleem? Of is het eerder een symptoom? En heeft het een versterkend effect op bijvoorbeeld een lager vertrouwen in de overheid en in gezondheidsinstanties? Dus werkt misinformatie niet als een soort accelerator voor een neerwaartse spiraal. In plaats van dat het echt de wortel van het probleem is. En ik vind dat best een ingewikkelde discussie. Want ga je interventies richten op, moeten wij wat aan misinformatie doen? Of moeten wij het vertrouwen zien terug te winnen? Ik denk dat je het allebei moet doen. Dus ik zal straks ook wat vertellen over mijn onderzoek die ik in dit licht heb geplaatst. Helaas is het en-en. Dus het is niet zo simpel als deze twee perspectieven lijken te suggereren. Het is allebei. Dus, maar we zien ook dat het dalende vertrouwen in de overheid eigenlijk een nog belangrijkere verklaring is voor de dalende vaccinatiegraad dan misinformatie. Maar ze zijn niet los van elkaar te zien. Dus een hogere vatbaarheid voor misinformatie zorgt ook weer voor een lager vertrouwen in instituties en andersom.
En hoe verhoog je vertrouwen in instituties?
Ja, nou, that's the $1 million question, Michel. Ja,
dat zou leuk zijn. En voor enkele jaren stabiele politiek of zo. Ja, dat zou al leuk geweest zijn. Ja. Maar
Dan kan ik daar nog één ding over zeggen. Het is gelukkig ook zo dat in ons onderzoek gebleken is, het maakt heel erg uit hoe je vertrouwen meet. Dus stel, ik vraag aan jou, vertrouwt u de overheid? Dan zeggen mensen, ja, weet ik niet helemaal zeker. 6, 5,5. Maar als je vraagt, vertrouwt u de overheid om uw rijbewijs te geven? Dan zeggen ze, ja, dat gaat meestal wel goed. Dus dat is geen enkel probleem. En zo kan je ook kijken naar vertrouwen in vaccinaties. Dus vertrouwt u de overheid? Meh. Maar vertrouwt u de overheid, of denkt u dat de overheid het beste met u voor heeft als het gaat over de gezondheid van uw kind? Of communiceert de overheid eerlijk over vaccinaties? Als je dat soort vragen stelt, krijg je hele andere antwoorden. En dat noemen wij specifiek vertrouwen in de overheid over vaccineren. En je ziet dat heel veel uitmaakt. Meer dan bijvoorbeeld heeft u vertrouwen in de Tweede Kamer. Want dat gaat altijd op en neer. En dat betekent dat we het vertrouwen in de vaccinatieprogramma's moeten herwinnen. Maar we hoeven niet het vertrouwen in heel de overheid te repareren. Dat is eigenlijk de conclusie die we daaruit kunnen trekken. Dus we moeten het vertrouwen in het Rijksvaccinatieprogramma zien te herstellen. En iedereen in de keten van microbioloog tot huisarts tot GGD heeft daar een rol in te spelen. Het RIVM natuurlijk ook. Maar we hoeven dus niet het vertrouwen in de politiek te herstellen. En ik denk dat dat een belangrijke nuance is om mee te nemen.
Maar wat je dus zegt is, voor vaccinatie specifiek hebben wij als artsen, als artsenmicrobioloog, als GGD allemaal eigenlijk een ethische rol om dit op te pakken.
Ik zou zeggen van wel, ja. Ja.
Een ethische verantwoordelijkheid.
Nou, het lijkt mij geen betere punt om deze fantastisch interessante podcast af te sluiten. Mijn dank aan Tom. Dus superleuk.
Tom, dankjewel. Jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende met Mike.